NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de bibliotheek in Den Haag. En we kijken hier uit op de Grote Markt. We zitten dus echt midden in de stad op een steenworp afstand van het Binnenhof. Een grote bek, krijsen, liever boer zoekt vrouw kijken. Het Wilhelmus weer staand op school elke dag zingen. Je moet er een hoop voor doen aandacht te trekken. De verkiezingscampagne dus. Hier aan tafel Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid en Alexander Pechtold van D66. Waarover zijn ze het eens? Misschien is dat wel het uitgangspunt voor deze uitzending. En welke standpunten zijn zij bereid in te leveren om samen het land te kunnen gaan besturen? Grote vraag. We eindigen om 1 uur en we zien wel waar de cohesie strandt of het begin van een coalitie zichtbaar wordt. Welkom allebei. Zien kunt u ons thuis op NPO Politiek, de site van Radio 1. Volg op Facebook en reageren. Spreek vrij uit, zou ik zeggen. Op Twitter, hashtag Kamerbreed of @Kamerbreed.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Ja, heren, fijn dat u er bent. We moeten toch eerst even het allerlaatste nieuws hier doornemen. En dat staat namelijk op de site van het Koninklijk Huis. Ik begrijp dat onze koning, Alexander, zijn vrouw, koningin Maxima en prinses Beatrix, de vorige koningin, niet gaan stemmen. Elke stem telt. Is dat niet raar, meneer Asscher?
Ja, dit lijkt mij zonde, want het is geheim wat ze stemmen. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat ze geen opvatting hebben.
Nee, maar anders kunnen ze eventueel bellen.
Dat kan altijd nog. Nee, maar het is. Ik begrijp ook niet waarom je er dan een punt van maakt. Ga gewoon stemmen en niemand zal uitvertellen wat het was.
Ja, meneer Pechtold, begrijpt u dat? Er is één politicus of soort politicus, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar lijsttrekker, ik kon er even niet op komen. De heer Plasman, die is van de Partij voor de Niet-Stemmers. Die is razend enthousiast. Die roept namelijk de drie hoogstgeplaatsten op zijn partij te stemmen. Dan is het toch een beetje van allebei.
Ja, dat is een ludieke reactie. Maar ik ben het met collega Asscher eens. Ik weet de beweegredenen niet. En daarom snap ik ook niet waarom het zo naar buiten wordt gebracht.
Wij geloofden het ook niet meteen. Dus we hebben het echt gecheckt bij de RVD.
En dan vind ik het. Ja, dan blijft het iets symbolisch. Maar voor mij niet een symboliek waar ik op in deze moment van de campagne op zit te wachten. Omdat ik denk, wij doen dat nou juist aan om iedereen. Wij roepen zelfs geregeld op, al stem je niet op PvdA of D66, maar ga stemmen. Met name jongeren. Er zijn meer jongeren dan bij de vorige verkiezingen die nu voor het eerst mogen gaan stemmen. En ja, je hebt een koningshuis voor een symboolfunctie. En hoewel een koningshuis een beetje een bijzonder is in een democratie, we hebben dat nou eenmaal geïncorporeerd in elkaar, vind ik dat daar dan ook wel een voorbeeld uit mag voorkomen.
En feitelijk is koningin Maxima een nieuwkomer, hè? Qua integratie. Is dat toch iets wat u een speerpunt zou kunnen noemen, meneer Asscher?
Zeker. En dan geldt des te meer. Dit land is van ons allemaal. En iedere stem telt evenveel. Dat vind ik nou juist het mooie aan een democratie. Of je nou directeur bent of werknemer, of je nou nieuw bent in het land of er al heel lang woont. Je mag stemmen, dus doe dat dan ook.
Ja, nou, die oproep is duidelijk. Maar gek genoeg, u bent als lid van het kabinet, ook van de regering, en eigenlijk verantwoordelijk voor datgene wat het Koninklijk Huis zegt. Dus eigenlijk heeft u het ook gezegd.
Ja, dat is het aardige van de manier waarop we met het Koningshuis omgaan. Gelukkig is deze portefeuille echt. Ik bemoei me met van alles, maar dit is echt de minister-president die dit mag uitleggen.
Maar laten we hopen, want ik vind het toch wel, als ik er lang over nadenk, iets serieus. Dat ik denk, misschien moet er nog even een tweede persbericht uit. Waarom? Want anders blijven we allemaal in vertwijfeling achter.
Ja, wie moet dat schrijven? Dat doen wij niet, toch?
Dezelfde
dienst. Of op zijn minst dat de koning zegt, laten wij de enige drie niet-stemmers zijn.
Ja.
Ga vooral allemaal stemmen. Dan wordt het alweer wat beter.
Oké, nou, maar ik begrijp dat ze u kunnen bellen voor nadere uitleg in het persbericht. Dat is wel duidelijk. Nou, nu we toch in de oranje sfeer zitten. De voorpagina van de Telegraaf. We gaan weer staan voor het Wilhelmus. De kinderen op school vooral. Dat is belangrijk speerpunt van Sybrand Buma, de lijsttrekker van het CDA. Want het is belangrijk dat u het Wilhelmus kent. Kent u het eigenlijk helemaal uit uw hoofd, meneer Pechtold?
Ik ken de belangrijke coupletten, maar ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd. Ik vind wel belangrijk dat op scholen het Wilhelmus, ook niet alleen als lied, maar in de traditie van vrijheid die we als Nederland in die fase hebben meegemaakt, dat wel beleefd wordt door kinderen. Dat vind ik heel belangrijk. Of je vervolgens allemaal staand moet gaan zingen, zonder precies te weten wat je allemaal zingt. dat vind ik minder geslaagd. Maar het is een onderdeel van onze identiteit.
Ja, ja meneer Asje, want het staat wel ergens voor. Hè? We kunnen er een beetje giechelig over doen, maar er zit wel, lijkt mij, een idee achter. Behalve alleen een campagne-idee. Ja, misschien vergis ik me wel.
Ik zou het zelf eigenlijk mooier vinden als de kinderen op onze scholen iedere dag het over de grondwet zouden hebben. Daar les over hebben.
Maar dat is wel heel veel tekst om voor te lezen.
Hoef je niet allemaal voor te lezen, maar daar staat natuurlijk in dat je zelf mag weten hoe je je leven leidt. Dat je eigen keuzes maakt. Dat er grote vrijheid is in dit land. Maar dat je die vrijheid ook van een ander moet accepteren. Dat is ook waar het Wilhelmus voor staat. Maar kinderen daarmee leren omgaan. Daar zelf over leren nadenken. Dat niemand je hoeft te vertellen hoe je je leven moet leiden. Niet een of andere sjeik. En ook niet meneer Buma. Dat vind ik eigenlijk de waarde die ik het liefst in het onderwijs tot uitdrukking zie brengen. We zijn een modern land waar iedereen in thuis hoort.
Maar ik denk dat collega Asscher en ik allebei blij zijn dat het CDA nu ook eindelijk onderwijsstandpunten formuleert. Of dit dan de prioriteit is, is een tweede. Maar dat we het CDA nu horen over het onderwijs is hartstikke goed.
Ja maar dan zeg ik collega Pechtold na, dan zou het wel aardig zijn als ze daar ook geld voor uittrekken. Want onderwijs moet gegeven worden door leerkrachten op scholen. Ja. D66 en Partij van de Arbeid. Ja. Ze trekken daar heel veel geld voor uit. Hebben ook, denk ik, goede ideeën. Je kunt niet zeggen, het onderwijs moet beter, zingend Wilhelmus.
Nee, maar dit kost toch helemaal niks, het is alleen maar zingen.
Ik denk dat er dus ietsje meer nodig is voor de kinderen.
Ja, en even heel serieus, het is natuurlijk jammer dat het CDA zo'n conservatief dat mag, maar ook zo'n somber beeld over de toekomst heeft. Nu horen we weer dat jongeren het Wilhelmus moet zingen. Vorige week hoorden we dat jongeren op verplichte dienstplicht moeten. Hij doet alsof alle jongeren aan de drugs zijn. Ik vind het een heel somber wereldbeeld. En of collega Buma heeft een paar onmogelijke pubers thuis zitten, maar ik heb toch andere ervaringen met jongeren.
Ja, maar goed, toch nog dan maar even over gevraagd, omdat u het er zo over heeft. Het is allemaal wel, dat is mijn waarneming en idee, tamelijk normerend. Hè? Wat je ook wel een beetje bij de VVD ziet, en PVV heeft dat ook wel een beetje. Of zie ik dat verkeerd, meneer Asscher?
Nou, ik vind het goed dat we weer durven te praten over wat de belangrijkste waarden van het land zijn. Dat is belangrijk. Alleen daar hoort ook bij dat je perspectief schetst. Dat je laat zien hoe we het beter gaan maken. En als het vooral bestaat uit heimwee. Het lijkt soms wel alsof hij heimwee heeft naar het kabinet Buma-Wilders. Nog niet zo heel lang geleden. In plaats van dat we vooruit gaan. En ik vind, in dit land hebben we alles in huis om de problemen op te lossen. Ja, we moeten praten over wat ons bindt, of wat onze waarden zijn. Maar dat doe je met een positieve blik naar de toekomst.
Ja, ik wilde eigenlijk verder gaan over werk en andere onderwerpen. Maar toch maar even het campagnenieuws nog even bij u toetsen. Ik lees dat in het AD. Dat premier Rutte duimt voor boer Herman. Nou heb ik geen tijd om dat te volgen. Maar dat schijnt boer zoekt vrouw te zijn. En bovendien doet u een oproep dat je misschien beter naar boer zoekt vrouw kan kijken dan zondag naar het debat waar je overigens deze keer wel zelf in staat. Ja. Is dat ook bij u zo'n issue op dat maandag overleg in het kabinet en in de Trevenzaal op vrijdag? Boer zoekt vrouw?
Boer Herman.
Ik weet niet, voor wie bent u?
Nee, ik zit in dezelfde situatie als u. Ik ben bezig met de campagne omdat het gaat over de toekomst van Nederland. En ik vind eigenlijk dat de premier er wel heel losjes mee omgaat. We weten dat hij geen zin heeft om in debat te gaan. Dat hij graag ziet dat we allemaal gewoon op hem stemmen. Maar de keuzes voor de toekomst van Nederland vergen dat je er staat. Dat je uitlegt wat de keuzes zijn. Dat je bereid bent verantwoording af te leggen. Ik doe dat overal. Dan vind ik het een beetje beetje kinderachtig om steeds te zeggen, kijk maar liever naar een ander net. Aanstaande zondag staat hij er zelf. Dan moet hij maar uitleggen hoe hij de toekomst van het land voor zich ziet.
Heeft u er nog iets mee? Wilt u er nog iets over kwijt?
Rutte, de boeren?
Rutte zoekt vrouw. Rutte zoekt boer. Of het programma?
Nou, ik zelf ben meer van boer Tom. Want boer Tom uit een van de vorige afleveringen voor de kijkers vanavond van Eigen Huis en Tuin. Dan ziet u dat ik samen met boer Tom een houthok bouw. Dus dat is mijn relatie tot de boeren.
Oké, waarover later meer. En tot slot u, en dat is wel vrij serieus, want dat is niet niks. Wat u noemt in een interview, meneer Asscher zelf, dat u eigenlijk Mozes bent.
Nee hoor.
Nou ja, het staat hier.
Nou, dat zal het zo zijn.
Mozes kreeg de opdracht om het volk bij elkaar te houden. En dat is nu mijn rol.
Nee, ik vind dat de opdracht voor de politiek. Niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal. Alle politiek leiders in een tijd waar de wereld in brand staat. Waar Nederland ongelooflijk onzeker is. Heb je de opdracht niet alleen maar te kijken naar je eigen punten. Verschillen aan te wijzen. Te zeggen wat de ander slecht doet. Maar ook de verantwoordelijkheid om het bij elkaar te houden. Om wel samen te werken. Om overeenkomsten te zoeken. Dat vind ik inderdaad de grotere opdracht voor de politiek. Het gaat niet alleen over het ik en over het nu. Maar wat is je bijdrage aan de toekomst van het land?
Mozes.
Nou, die is daar ook een voorbeeld van. En dat kan inspireren. En ik vind dat het ook goed is om je te realiseren dat het van alle tijden is. Leiders hebben de verantwoordelijkheid niet alleen maar voor zichzelf, maar juist voor de anderen.
Oké, dit waren de ingekomen stukken en we gaan zo verder.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, en ik had er nog even bij moeten zeggen dat wie daar meer over wil lezen, Asscher en Mozes. En ik heb daar geen verkeerde toon bij. Het is een interessant stuk. Dat staat in het dagblad Trouw. We gaan het hebben over werk en inkomen. Met Lodewijk Asscher, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. En Alexander Pechtold van D66. En we hebben het over werk en vooral over het gebrek daaraan. Want voor veel mensen is er sprake van grote onzekerheid. En afgelopen vrijdag, namelijk gisteren, zijn we even langs geweest bij een netwerkcafé hier in Den Haag van werkzoekenden. En we hebben gevraagd naar de ervaring met, ik kan er niks aan doen, meneer Asscher. Waar denkt u dat over gaat?
Ik ga het van u horen.
Nou, die flexwet. En we hoorden dit.
Mijn naam is Cargin, ik ben 48, ik kom uit Den Haag. Ja, het is niet goed doorgedacht, want ik ben eigenlijk een levende voorbeeld. Ik heb in mijn leven al meerdere uitzendwerkzaamheden verricht. En ik heb er heel graag in vaste dienst willen zitten bij verschillende ministeries. Alleen ze zeiden tegen mij van we hebben het liever dat je een uitzendkracht blijft. Want dat is voor ons makkelijker om jou te ontslaan als we jou niet nodig meer hebben. En ik vind dat er niks nieuws onder de zon is. Als het bij puntje bij paaltje komt, dan kom ik toch niet in vaste dienst. Want dat is te duur voor een...
Ja, nou, ik noem het gemakshalve de flexwet, maar het gaat natuurlijk over de wet werk en zekerheid. Daar is ongelooflijk veel kritiek op. En ik bewonder u voor het feit dat u die kritiek toch altijd een beetje wegwijft. Maar toch, u hoort dit bijna elke dag van mensen en u hoort het van journalisten vragen. Wat is daar nou mee mis en waarom is het zo moeilijk om te zeggen, die wet is niet echt zoals ik hem bedoeld had, ik ga hem veranderen?
Ik wil die wet best veranderen. Ik denk dat dat ook goed is. Maar waar het om gaat is dat je het belang van een vaste baan weer voorop zet. Na 10, 20 jaar verdergaande flexibilisering in Nederland is het doorgeslagen, is het te ver gegaan. En ik vind dat je gewoon na 2 jaar of na 3 jaar of na 4 jaar, als mensen hun werk goed doen, moet weten wat voor vlees je in de kuip hebt en dat het dan tijd is voor een vast contract. Dat betekent dat ik van mening ben dat de volgende verandering moet zijn dat je het makkelijker moet maken om iemand in dienst te nemen en niet makkelijker moet maken om iemand te ontslaan. En daar zit ook een heel groot politiek meningsverschil. Politieke partijen, zoals die van de heer Pechtold zeggen, maakt ontslag makkelijker. Ik denk dat het anders moet. Beloon de werkgever die iemand in dienst nemen. Maar hou vast aan het doel van een vast contract voor iedereen.
Ja, maar dat doel is op zich duidelijk. Maar dat woord, ik wil het best veranderen, dat pik ik er toch even uit. U heeft daar een afspraak over gemaakt met werkgevers en werknemers. Was trots in de afgelopen kabinetsperiode over dat sociaal akkoord. U heeft van de week gezegd dat u eigenlijk een nieuw sociaal akkoord wilt. Waarmee u eigenlijk zegt dat die wet zoals die er nu ligt, die is niet goed, die gaan we veranderen. Dat is gewoon vaststaand gegeven uw doel.
Ik vind het tijd voor een volgende stap. Twee dingen die ik heel graag zou willen veranderen is dat je vanaf dag 1 werknemers een scholingsrecht toekent. Nu is dat pas vanaf 2 jaar hebben mensen recht op vergoeding. Als je dat eerder doet, dan zal het aantrekkelijker zijn om mensen in dienst te nemen. Dat is toen niet gelukt met werkgevers en de VVD. Dat zou ik heel graag nu, misschien wel met D66, willen afspreken. En het tweede wat ik heel graag zou willen doen is wat doen aan de wetgeving rond payroll en flex. Want het is nu nog te goedkoop. Je hoorde het in het voorbeeld van die man die werd aangehaald. Te goedkoop, te aantrekkelijk voor werkgevers om toch maar weer gebruik te maken van een flexconstructie. Terwijl eigenlijk het veel beter zou zijn voor iedereen als je mensen ook wat zekerheid biedt.
Meneer Pechtold, u kijkt erbij alsof u denkt, hè, nou, veranderen toch?
Ja, nou, ik luister goed, maar de wet is onderdeel nu van het probleem geworden in plaats van een deel van de oplossing. En ik ben het met Asscher eens dat de kloof tussen flexibele arbeid en vast werk, dat die te groot wordt. Sterker nog, je ziet dat het bijna begint in te slijten tussen laag opgeleid, jong, die zit in het flexwerk, en hoog opgeleid, ouder, die hebben de vaste baan. Kijk, flex is wat mij betreft, als het gaat om zelfstandigen zonder personeel, daar was het overgrote deel heel erg tevreden. Dus dat is niet het flex wat we hier het over hebben. Waar we het over hebben is het uitzendwerk, de payrolling, de contractjes, waardoor je eigenlijk op het moment dat je de baan krijgt al hoort, na 2 jaar moet ik je ontslaan, omdat de verantwoordelijkheid die ik dan als werkgever op mijn dak krijg, daar is een onderdeel ook van het loon doorbetalen bij ziekte.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat remt me. En ik vond dat gisteren door een ondernemer bij Nieuwsuur eigenlijk heel mooi verwoord. Die zei, ik wil mensen in dienst nemen, maar u remt mij, want u geeft mij te veel onzekerheid en u legt de verantwoordelijkheid bij ons neer. Nou, ik zou vandaag samen met, want u riep ons op om samen te werken,
zeker,
met collega Ascher niet alleen zeggen, we gaan vanaf dag 1, want dat is een maatregel die ook D66 doet, vanaf dag 1 sparen voor die transitievergoeding, want dan vraag je wat aan werk. Ik zou ook willen afspreken dat we die loondoorbetaling bij ziekte voor met name het midden- en kleinbedrijf, dus dan heb ik het tot 25 werknemers ongeveer, dat we daarvan gaan zeggen, dat gaan we collectief doen. Daar wordt veel over gesproken.
Ja.
Het VVD wilde het niet. Volgens mij willen wij het allebei. Het CDA heeft het er vaak over, maar doet er niks aan. En ik denk dat we daar voor ondernemers, met name het MKB, een groot stuk onzekerheid gaan wegnemen. Maar dan moet meneer Ascher, want anders denkt u, ze zijn het gelijk eens, moet wel nu. He, want we wachten op de polder, we wachten. We moeten het als politiek nu gaan overnemen.
Ja, maar is het duidelijk wat Pechtold zegt en bent u het ermee eens? Of is het niet duidelijk en leg het uit?
Het is zeker duidelijk. Ik denk dat het een groot probleem is voor kleine ondernemers. Niet het ontslagrecht, niet de flexregels, maar het risico als iemand ziek wordt.
Dus?
En ik ben het er zeer mee eens. Wij hebben in ons programma staan bedrijven tot 10. Dus dan moeten we even kijken, want het kost allemaal een hoop geld. Ik zou heel graag in een volgende coalitie daar meteen wat aan doen. Omdat het ongelooflijk belangrijk is dat mensen weer een vast contract krijgen. Ik zou dan wel op mijn beurt tegen de heer Pechtold willen zeggen, want we zijn nu lekker bezig.
Ja.
Laat dan ook die totempaal van het ontslagrecht los. Want er zijn ook meer dan 5 miljoen mensen die er belang bij hebben dat ze niet zomaar kunnen worden ontslagen. En waar D66 in het verkiezingsprogramma zegt, wij vinden flexibilisering van de arbeidsmarkt positief, denk ik dat heel veel Nederlanders juist iets anders willen. Meer vaste banen. Ik hoor Pechtold daar de laatste tijd veel over. Daar ben ik blij om. Dus laten we dan dit deel van de coalitiebespreking meteen afronden.
Ja,
het ontslagrecht blijft staan. Dat is een kwestie van beschaving.
Ja.
En we doen wat om de werkgevers te helpen mensen in dienst te nemen.
Nou, dat lijkt me toch buitengewoon duidelijk, meneer Pechtold. Ja. U krijgt iets en dan moet je ook iets ruilen.
Nou, ik gaf meer iets, want ik hielp de heer Ascher, die nou al jaren tegen die polder zit aan te staren, waar maar geen advies uitkomt, die hielp ik hier. Maar wat hij nu van mij vraagt is eigenlijk de balans weer uit het voorstel te halen. Want er zijn 2 kanten aan die medaille van het kloven, van het verminderen van de kloof tussen flex en vast. En dat is ook dat ons ontslagrecht, en daar wil de PvdA maar niet over praten, is te beschermend. Klinkt gek, het is te beschermend. Waar ik naartoe wil is een situatie die bestaat in normaal beschaafde landen als de Scandinavische, als in Duitsland. En dat zorgt ervoor, samen met die problematiek rond ziekte, dat ondernemers, en u wordt er de hele dag mee geconfronteerd, meneer Ascher, dat die ondernemers zeggen, dat remt ons. En ik heb liever dat iemand kans maakt op een baan. En dat zijn er 2 miljoen die willen een vastigheid onder hun werk krijgen. En u geeft ze dat niet. U geeft ze niet dat uitzicht erop.
Nee,
en
maar,
ik vind, dat remt onze economie en werkgelegenheid.
Ja, maar als je die geeft wel iets, en vraagt u ook iets, dus
nee,
u moet ook iets geven. Of begrijp ik het dan helemaal verkeerd?
Hij greep met 1 hand aan waar hij eigenlijk zelf de afgelopen jaren had moeten presteren. Dat
nou,
heb ik er niet ingevreven.
Ja.
Dat doe ik nu alsnog. Maar daar had hij wat moeten doen. Dat heeft hij niet gedaan. Ik wil heel graag.
Kijk, nee, maar uiteindelijk, want volgens mij, we zeggen hetzelfde.
Ja?
Maar blijkbaar willen we toch niet hetzelfde. Want dit zijn dan toch,
dus dat werkt niet.
Knollen voor citroenen. Als je zegt, u krijgt een vaste baan, maar je kunt makkelijk ontslagen worden, dan betekent het voor die 5 miljoen mensen die nu een vaste baan hebben, slecht nieuws. Die kunnen dan achteraan in de rij.
Dat is niet waar.
En volgens mij hebben wij een beschaafd land in Nederland. En is het zo dat je mensen kunt ontslaan als het economisch slecht gaat met je bedrijf of als iemand slecht functioneert? Het grote verschil is, ik vind het belangrijk dat je niet uit willekeur iemand kan ontslaan, want dat is ongelooflijk lastig om dan weer aan de beurt te komen.
Juist.
En als je zegt, zoals D66, nee, je kunt mensen gewoon ontslaan en dan kunnen ze achteraf naar de rechter. Dat is de kern van het voorstel. Dan zit je juist voor mensen zonder dikke portemonnee ongelooflijk moeilijk geworden. Dus dan zijn het geen vaste banen. En dan zijn het eigenlijk toch weer nieuwe flexbanen. Ja, we kunnen nu de keuze maken om de werkgevers te helpen, maar dan wel een echte vaste baan. Daar staat de Partij van de Arbeid.
Ik wil het even afameren. Zit hier nou een compromis in? Of moet dit tot kerstmis duren voordat je het eens bent?
Nou, kijk, op dit deel ben ik het gewoon niet eens.
Meneer
Boman, nee, want dat is belangrijk. De economie groeit, de werkgelegenheid neemt toe. Maar als je nu kijkt, het aantal vaste banen wat erbij komt en het aantal flexbanen, dan is het 18 keer zoveel flex als vast. Terwijl er al 11 kwartalen groei is. Dat betekent dus dat wij iets hebben fout gedaan. Nu geeft Asje gelukkig toe dat die wet geen groot succes is. Ja. Maar dan vind ik ook, dan kan je niet naar één kant van de weegschaal kijken. Dan moet je naar beide kanten kijken. En waar we voor moeten zorgen is dat die 2 miljoen mensen die wel werken, maar geen zekerheid hebben dat die dat wel gaan krijgen.
Maar dat krijgen ze niet als je 5 miljoen banen verandert in flexbanen. Dat zijn knollen voor citroenen.
Bangmakerij, maar mensen horen dat heel goed. Een minister die nu almachtig zijn wet nog aan het verdedigen is.
Dit wordt gewoon helemaal niks. Dit gaat tot kerstmis duren dus. U zal toch allebei iets moeten inleveren, dat is evident.
Ik denk dat het ook kan. Ik ben graag bereid om te kijken. Als ik met werkgevers praat, dan zit het op dat risico. Ja. En ontslagrecht dreigt een soort totempaal te zijn van D66 en de VVD. Volgens mij is dat een vorm van beschaving en kunnen we dat best vasthouden in Nederland.
Oké, het is een soort van helder, maar het voordeel van dit programma is dat u het altijd nog even kan terughoren later. Een ander probleem is dat van de 50-plussers die nauwelijks meer aan een baan komen. En dat zien we gewoon allemaal om ons heen. Luister maar even naar een mevrouw die we ook in Den Haag hier spraken.
Mijn naam is Nicolette Rijmakers en ik kom uit Rijswijk. En ik ben bijna een jaar nu werkloos. Ik ben bijna 60. Ik heb altijd niet 9 tot 5 baan gehad. Maar misschien wel 40, 50 uur in de week gewerkt. Als je ouder wordt, kan je gewoon het ritme en de regelmaat en de stress van een 30-jarige niet aan. Hoe ziet u een programma voor mensen die dan toch werkloos raken, die wel nog in die bepaalde job willen hebben, maar gewoon die stress niet aankunnen?
Nou, meneer Pechtold, het is heel duidelijk en we zien en horen het om ons heen. Ik ken ook zelf heel veel mensen die tweede helft 50 zijn, zich solliciteren, elke week het UWV aan de telefoon krijgen, geen baan krijgen of het ook niet aankunnen. Waarom nou doorwerken en gewoon daar niet eerlijk over zijn?
Nou, in de eerste plaats vind ik dat mevrouw zichzelf, maar ook heel veel oudere werknemers tekort doet. Want in een bedrijf heb je jonge mensen met enthousiasme nodig, maar heb je juist ook oudere mensen met ervaring nodig. En de mix zorgt ervoor dat je als onderneming evenwichtig bent.
Ja, maar die worden vaak niet aangenomen.
Nee, en we gaan terug naar het vorige punt. Want als je eenmaal in die vaste baan, als je in die vaste baan van meneer Asscher zit, dan is het een soort kooi dat als je er eenmaal uitvalt, dan kom je er ook nooit meer in.
Nee, dat
en dat is die tweedeling die het zo moeilijk maakt. Dus ik vind het fantastisch om werknemers te beschermen. Maar als de bescherming ertoe leidt dat bij een faillissement, kijk naar V&D, of bij andere zaken waar het niet de ondernemer is die iemand van iemand af wil, want dat vind ik ook zo'n beeld van bangmakerij, alsof één ondernemer maandagochtend denkt, goh, die ga ik vandaag eens ontslaan. He? Dat is natuurlijk absoluut niet de werkelijkheid. Maar daar remt ook alweer, helaas, meneer Asscher.
Ja, maar ik weet niet, maar dat moet Asscher zelf zeggen. Ik heb gewoon het gevoel, misschien niet de kennis, maar het gevoel dat wat u zegt niet klopt. Namelijk dat zelfs bij het versoepelen van dat ontslagrecht, dat die ouderen gewoon niet aan de baan komen. Dat is gewoon een vaststaand feit.
Dat klopt. En daarvoor is er los van dat soort dingen is er ook nog meer nodig. Er zijn nu oudere ambassadeurs die de werknemers proberen te verleiden. Dat zijn maatregelen die je daarnaast moet
nemen. Dat is het enige wat je kan doen als je ouder bent, ambassadeur worden. En meneer Asscher?
Ik denk dat als je goed luistert naar die mevrouw, zij ook iets anders aangeeft. Ze heeft ervaring, maar ze merkt ook dat het lastiger wordt, dat de druk groot is. Een van de dingen die ze hier in Den Haag hebben uitgeprobeerd en die ik goed vind, die hebben we in ons programma opgenomen, is de mogelijkheid om ook generatiepacten te sluiten in bedrijven en in sectoren. Wat betekent dat? Dat betekent dat oudere werknemers ietsje minder werken, wel hun baan houden, wel een kans krijgen. Dat ze ook een rol hebben bij het opleiden van jongere werknemers. En dat je op die manier de boel bij elkaar houdt. Want ik weet dat het voor heel veel oudere werknemers is ook die pensioenleeftijd best wel ver weg. Ja. Dat is wel iets waar ze tegenop zien. En op die manier, en dan moeten we ook de vooroordelen over oudere werknemers bestrijden. Want er zit heel veel ervaring, heel veel passie. 50 is het nieuwe 40, zeg ik tegen de 50er naast me. Dan kunnen we ervoor zorgen dat ouderen wel een kans krijgen om op een gezonde, waardige en plezierige manier pensioenleeftijd te halen. Ja.
Begrijpt u wel, meneer Pechtold, dat dit toch hoe dan ook, als je normale mensen spreekt, die zoeken naar een baan, die rond de 60 zitten, die al jaren werkloos zijn, ja, die tot hun 67e misschien straks al moeten solliciteren, dat dat ook het wantrouwen in de politiek voedt en de kloof vergroot?
Absoluut. Daar moeten, moeten we niet voor weglopen.
Ja, en, en weet u waardoor dat komt?
Ja, omdat...
dat verhaal van u niet werkt.
Nee, omdat delen van... Kijk, werkgelegenheid creëren als overheid. Ja, of je moet meer mensen op de bus zetten. Maar dat
wil
is heel
de Partij
erg
van de Arbeid trouwens
wel. Ja, vind ik altijd moeilijk. Want het zijn ook de mensen die als eerste worden ontslagen op het moment dat het dan weer misgaat met de economie.
Als je schudt nee, ik zeg
maar
even
we hadden
bij.
Het, uw vraag, en dat was de vraag van die mevrouw zojuist.
Oh, ja, ik ken haar niet, maar...
Was de oudere werknemer. Kijk, waar we ook nu nog in de fase zitten, is we kwamen uit een tijd dat als je ontslagen werd, kreeg je geld mee en dat noemden we de ontslagvergoeding.
Ja, dat vond ik op zich niet zo slecht.
Nee, maar dat werd gebruikt, hartstikke mooi, maar vaak ook om dingen af te lossen, een caravan of wat dan ook, terwijl waar het voor bedoeld is en waar we het nu voor zijn gaan inzetten en waar we, als het aan ons nu beide ligt, want daar zijn we het weer eens vanaf dag één ook voor gaan sparen met de werkgever, is dat het voor een transitie is naar een nieuwe baan. Dus waar je vroeger nog 40 jaar voor iemand kon werken zonder om een bijscholing, je zal in de huidige arbeidsmarkt continu moeten blijven werken aan scholing. En daarvoor is dat geld dan ook bedoeld. En dat geeft ook met name de oudere werknemer weer kans op een baan waar misschien nieuwe vaardigheid voor nodig zijn. Ja.
Nou, tot slot dan, meneer Asscher, zeg maar, ja.
Ik vind toch dat dit verhaal iets te blijig is. Ik denk dat we rekening moeten
niet
houden...
Niet van mijn kant, hoor.
Nee, van de heer Pechtold. Dat we iets meer rekening moeten houden met de mensen die het gewoon niet halen. Wij willen mensen in staat stellen 1, 2 of 3 jaar eerder hun AOW te krijgen. Omdat ik zie dat er werknemers zijn die in een minder goede positie zijn, voor wie het te moeilijk is.
Dus
daar trekken wij geld voor uit.
Mensen die nou luisteren, die denken, wat zegt u nou? Bedoelt u nou dat mensen voor wie het heel moeilijk is een baan te vinden en al jaren solliciteren, die moeten dan maar gewoon op 65 hun AOW krijgen?
Ik vind inderdaad dat je 1, 2 of 3 jaar, als je niet meer kan, je hebt zwaar werk of je hebt ongelooflijk veel dienstjaren of je komt er niet tussen.
Kan geen baan vinden. Dat
geef mensen dan de kans om eerder die AOW te krijgen. Daar trekken wij geld voor uit. Dat is niet voor iedereen nodig. Ik kan prima tot mijn 70ste doorwerken. Ik heb werk waarbij ik me niet fysiek hoef in te spannen. Maar ik kom te veel mensen tegen uit de bouw voor wie dat te moeilijk is. En het tweede wat ik heel belangrijk vind, ik vind dat we niet zo neerbuigend moeten doen over mensen die inderdaad het werk doen op de bus of als klasseassistent of als conciërge. Dat zijn echte banen. En het zijn echte banen net zozeer als de onderwijzer of de dokter. We betalen het met z'n allen. De samenleving wordt er beter van. En het kan het verschil zijn voor de mensen die dat werk doen, tussen thuis zitten en je trots voelen dat je een bijdrage levert.
Zich nog het debakel met de melkertbanen. Dat is waar je het dan over hebt. Nee. Een echte conciërge, fantastisch. De 61 trekt daar geld voor uit. Maar als het er één is die gefinancierd wordt door de overheid om de arbeidsmarkt te stimuleren en op het moment
maar
dat die overheid...
Maar volgens mij wordt uw conciërge ook door de overheid gefinancierd.
Mag ik
dat
even
is toch
uitpraten?
Niet het onderscheid?
Nee, maar bovenformatief. Bezellig. Als extra om werkgelegenheid te creëren waar die er eigenlijk niet is. Dat was het gedoe met Melkert. Even terug naar de AOW, want anders denken mensen, god, Asscher belooft ons nu eerdere AOW.
Ja, volgens mij wel.
Ja. Maar dat toch? Moet je wel dan bij vertellen dat dat natuurlijk dan met een lagere uitkering is.
Is dat zo?
Dat is een lagere uitkering, 4,5% korting. Maar wij combineren het in ons programma.
Maar dat was ook bij Krol zo'n gedoe, hè? Nee, dus je krijgt het wel, maar dan wel minder.
Wij trekken nog minder. 3,5 miljard voor uit. Om te zorgen dat juist mensen met een lager inkomen, en die hebben vaak behoefte om eerder te kunnen stoppen, dat kunnen doen zonder inkomensverlies. Dat is een keuze. Dat betekent dat mensen met een hoog inkomen inderdaad makkelijker door kunnen werken. Maar dat je juist die ontsnapping biedt aan de mensen die niet verder kunnen. Dat is een keuze die wij juist hebben uitgewerkt, hebben laten narekenen. En dat kan nu het beter gaat met Nederland.
Ja. Nou, toch goed, meneer Pechtold, dat u er nog even op wijst.
Zeker.
Dat je het wel
en ook altijd even doorvragen bij de PvdA wat dan een laag inkomen is. Want ik kan me nog herinneren, Wouter Bos, die iemand met een aanvullend pensioen van 15.000 euro een rijke vond. Dus dat is altijd nog even de kleine letters.
Ja, nee, dit is tot 30.000 euro. Kun je eerder met pensioen. Wij trekken daar het geld voor uit. En dat is ook belangrijk. En ik vind, uiteindelijk loopt D66 weg voor de vraag dat niet iedereen in blijheid tot zijn 70ste kan doorwerken.
Okay.
Kies nou sociaal. Wij kunnen samen langer doorwerken, meneer Pechtold en ik.
Zeker.
Ik heb het gevoel dat we hier nog wel even zitten.
U loopt een beetje vooruit op 15 maart.
We zullen in ieder geval doorwerken.
Hij zette me zojuist al weg als 50-plusser.
Ja. Dat was een compliment in ieder geval.
Oké, gezellig. Ja. En nee, we gaan even een kleine break maken, want we krijgen nu een bijdrage over het verkiezingsnieuws, wat de NOS elke dag, zo niet elk uur, verzorgt.
NPO Radio 1. Nederland op weg naar 15 maart. Tweede Kamerverkiezingen.
Geert Wilders heeft geen goed woord over voor radicale imams die moslims adviseren om op de partij Denk te stemmen. Op Twitter roept de PVV-leider de imams en politici van Denk op om naar het buitenland te verhuizen. In iets andere bewoordingen. De SP heeft de oprichting van een nationaal zorgfonds het belangrijkste thema van hun campagne gemaakt. Emiel Roemer heeft meerdere keren gezegd dat zijn partij niet meedoet aan de regering als het huidige zorgverzekeringsstelsel niet wordt aangepast. Maar lang niet iedereen staat om die hervorming te springen. CDA'er Ab Klink bijvoorbeeld, de oud-minister van Volksgezondheid, tegenwoordig topman van verzekeraar VGZ. Hij noemt dat plan in de Telegraaf belachelijk.
Ik vrees dat wij de problemen van de jaren 90 terugkrijgen. Met grote wachtlijsten, waarin mensen maanden moeten wachten voor ze een diagnose krijgen. Waarin ze vervolgens weer maanden moeten wachten voor ze geopereerd worden. Dat zou kunnen gebeuren. Dat zien we nu in Engeland. We zagen het in de jaren 90 in Nederland. En we zijn die fase gewoon voorbij.
En Klink vindt het ook geen goed plan om het eigen risico helemaal af te schaffen. Zoals onder andere de SP en de PvdA willen.
Er is niet voor niks gekozen voor het instrument van het eigen risico op grond van het feit dat mensen dan beter nadenken of ze nou al dan niet naar een dokter toe gaan. En op het moment dat je het wegneemt, dan kost dat echt miljarden. En dat zal op een of andere manier betaald moeten worden. Dus dan gaat de premie omhoog. Of je moet het ergens uit de fiscaliteit halen. Met als eventueel effect dat mensen toch gemakkelijker en misschien wel te gemakkelijk richting de dokter gaan.
Oud-minister Ab Klink. D66 is bang dat de stemmen van een aantal Nederlanders in het buitenland verloren gaan voor de verkiezingen. Omdat sommigen de opgestuurde stempas nog steeds niet hebben ontvangen. En dat merkt ook correspondent Robert Portier in Australië.
Ik heb begrepen dat die stembiljetten op 21 februari uit Nederland zijn verstuurd. En laat ik eerlijk zijn, dat is vragen om problemen in Australië. Want de post die doet er meestal een week of 2 tot 4 over. Dat betekent dat de stembiljetten op zijn best begin volgende week aankomen. Maar misschien zelfs pas na de verkiezingen aankomen.
En D66 eist nu in een kort geding van de staat dat alle teruggestuurde stembiljetten worden meegeteld. Alle stembiljetten die uiterlijk op 15 maart zijn afgestempeld. De dag van de verkiezingen dus. En meer campagnenieuws is te vinden op het campagneblog van NOS.nl.
NPO Radio 1. Nederland op weg naar 15 maart. Tweede Kamerverkiezingen.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Ja. Vanuit Den Haag, in de Haagse Bibliotheek, met Lodewijk Asscher, de nummer 1 van de Partij van de Arbeid, en Alexander Pechtold, de nummer 1 van D66. Toch kort even aan u gevraagd, want we horen net dat Ab Klink, die bij de zorgverzekeraars werkt en van het CDA is nog wel, geloof ik. Maar die vindt dat eigen risico afschaffen, dat niet goed is. En dat vindt u wel.
Ja.
Dus?
Hij waarschuwt dat mensen dan ten onrechte naar de dokter gaan. En er is berekend dat het inderdaad 600 miljoen meer aan gebruik van zorg zal kosten. Ik denk dat het anders is. Ik denk dat er mensen nu niet naar de dokter gaan die dat wel nodig hebben. En dat het dus je het ervoor over moet hebben in een sociaal land. Dat je ook als je geen dikke portemonnee hebt, zonder zorgen naar de dokter moet. Dus dat is een politiek verschil van mening.
Ja, nou, dat is helder. U denkt er anders over. De heer Pechtold,
maar laten we nog even helder zijn. De huisarts valt niet onder het eigen risico. Nee. Iedereen kan naar de huisarts.
Ja, nou, u denkt daar wat genuanceerder over en u wil niet het eigen risico helemaal afschaffen. Dat is inderdaad bekend. Maar toch, ik ben nu bij u. Ik maak een harde knip, noemen we dat. Ik ga naar een heel groot onderwerp, ongrijpbaar onderwerp. Toe het monster Europa, waar mensen soms een beetje tegen opkijken. Wat moeten we ermee? Maar zonder kunnen we niet. Tenminste, dat vind ik zelf. Meneer Pechtold, u wilt premier worden. Leuk als ik dat zeg.
Ik hoor het u zeggen.
Ja. Zou u eigenlijk, meneer Asscher, onder Pechtold als premier minister willen zijn?
Dat hangt heel erg af van wat het programma is.
Ja, dat snap ik. Nee, maar gewoon even voor het idee. Gevoel zo gewoon. Mens. Vraag.
Nou, ik zou het liever andersom zien.
Ja, dat snap
maar,
ik.
Maar dat begrijpt u.
Ja. Maar?
Nee, ik ben niet tegen. Nee, ik vind uiteindelijk gaat het om het programma wat je uitvoert.
Okay,
je zag net dat ik andere keuzes maak voor pensioen en voor de bescherming van werknemers.
Ja, nou, gewone vraag waar gelukkig geen research bij komt kijken. Kan je
zou het andersom.
Stellen.
Laten
ja,
we die
oh, andersom. Ja, nee, leuk.
Ik zat net in de casus van de heer Boonman nog.
Wegpremierschap, maar andersom.
Nee, luister, wij kunnen goed samenwerken. Ja, mag ik daar iets heel serieus over zeggen?
Nee,
maar ik zou het kunnen, maar ik zou het nog wel wat verder willen zeggen. Er wordt wel eens een beeld neergezet als zouden D66 en PvdA al decennia rollenbollend over straat gaan. Ik denk dat dat beeld er wel eens komt omdat we elkaar ook echt doorvragen op waar verschillen zitten.
Maar
als het erop aankomt, kunnen we ook heel goed samenwerken. Ja. En dat beeld dus, al zouden we dat helemaal niet kunnen, dat is A, niet terecht. Nee. Maar B, naar de toekomst zou ik het ook willen vermijden. Wij kunnen samenwerken.
Nou, dat is gezegd, genoteerd, wordt opgeschreven en vastgelegd. De basis van de coalitie is klaar. De vraag was eigenlijk van Asscher, wilt u onder hem als minister opereren?
Ik zie de mogelijkheid, zeker.
Ja, oké. Even kijken wat het onderwerp nu was. Europa. ja, best belangrijk. Maar toch, er zijn heel veel voorstellen over ons uitgestrooid. Ik denk dat heel veel mensen, ook die hier in de zaal zitten, ze nog niet allemaal gelezen hebben. Maar u bent heel erg voor Europa en liefst een heel erg geïntegreerd Europa. Klopt dat wat ik zeg, meneer Pechtold, denkt u?
Het zijn uw woorden, maar ik kan daar nagenoeg aan aansluiten. Ik vind dat een hechtere samenwerking nu zaak is. In een tijd dat Poetin agressiever wordt, Erdogan dictatorialer wordt, om maar eens een paar van onze buren te noemen, en Trump met de dag onvoorspelbaarder. En dat betekent dat dit continent zich niet moet bemoeien met allemaal kleinere zaken en vooral ook geen bureaucratie moet optuigen, maar daar zijn we het allemaal over eens. Maar dat ze zich vooral moet gaan richten, en ik denk dat mensen dan ook weer het gevoel krijgen, daarvoor werken we in die Unie samen, op de thema's waarvan we met z'n allen vaststellen, dat kan je als landje niet alleen. Waar heb ik het dan over? Vluchtelingenstromen, veiligheid, klimaat, energie. Dat zijn de zaken waar we moeten samenwerken. Waar ik Europa kan missen is op het gebied van zorg, op het gebied van pensioenen, op het gebied van onderwijs zou ik het mooi vinden als diploma's in alle landen gelijkgeschakeld kunnen worden. Maar ook daar zeg ik, heb ik geen Europa nodig verder.
Maar goed, er liggen een hele hoop voorstellen op tafel. U bent voor het vergaandste voorstel van de Europese Commissie, wat je dan simpelweg misschien een federaal Europa zou kunnen noemen, zonder dat nou helemaal genuanceerd uit te braden hier. Maar kan ik het zo zeggen?
Nou, u geeft zelf al aan dat mensen wel eens een beeld hebben van een federaal, een federatie. Ik loop daar niet bij weg als dat betekent wat ik zojuist zei. En het extreme doorgevoerde beeld van een federatie is Noord-Amerika. Maar daar gaan staten over bijna alles, ook nog zelf. Dus ik vind het geen schrikbeeld.
Ja, en meneer Asscher, u bent iets genuanceerder als Partij van de Arbeid op dit moment over Europa. Of zie ik dat verkeerd en vindt u eigenlijk gewoon wel hetzelfde?
Nee, u ziet het goed. Ik denk dat er nu iets anders aan de hand is. Natuurlijk moet je samenwerken voor die grote thema's. Daar ben ik het mee eens. Maar om nu naar een federaal Europa te gaan of een Verenigde Staten van Europa, ik denk dat Europa moet veranderen. En ook vrij radicaal. Omdat mensen in Nederland nu ervaren dat Europese regels onrechtvaardig uitpakken in hun dagelijkse leven. Als je op de bouwplaats staat en een Roemeen kan hetzelfde werk doen als jij, maar dankzij Europese spelregels is die Roemeen 200 of 300 euro goedkoper dan jij, dan zit je niet te wachten op een federaal Europa. Dan moet Europa veranderen. Dan moet Europa weer socialer worden. Dus de regels rond arbeidsmigratie moeten veranderen. De regels rond belastingheffing moeten veranderen. Eerst zal Europa trouw moeten zijn aan de waarden en de beloften van Europa. Dat was altijd, daar zijn D66 en ik het over eens, vrede, veiligheid, samenwerking. Maar ook sociale vooruitgang. En het is nu te veel het Europa van de markt, van de munt, van de grote bedrijven en te weinig van de werknemers.
Ja, en er is ook een onderwerp wat de komende week weer bij zo'n top in Brussel aan de orde komt, is natuurlijk ook het vluchtelingendrama. U heeft zelf de afgelopen week een grens, heb ik begrepen, aangegeven, hè, van 31.000 in Nederland. Maar even los van die grens. Over zo'n onderwerp alleen al, als over die vluchtelingen, lukt het niet om echt een fatsoenlijke afspraak te maken?
Nee, daar zal het wel Europees moeten. Je kunt niet de grenzen openzetten en de buitengrenzen vergeten te bewaken. Het tweede wat ik heel belangrijk vind is samen uit, samen thuis. Europese landen die nu subsidies krijgen voor landbouw en voor nieuwe wegen in Oost-Europa zouden ook hun deel moeten doen in de opvang. Ik vind echt dat we daar strenger moeten zijn. Schengen, het systeem van open grenzen, kan alleen maar functioneren als ook die landen een bijdrage doen. En dan zal Nederland ook altijd vluchtelingen opvangen. Daar staan we ook voor. Maar niet als dat altijd maar in Nederland gebeurt en als die andere landen niks doen. Ja. De Europese waarden, die soms door Hongarije, door Polen nu met voeten getreden worden, die moeten worden afgedwongen. Dan heb je één Europa.
Ja. Meneer Pechtold, die vluchtelingenafspraken, die zijn ook vooral met Turkije gemaakt. De Turkije-deal, zoals dat simpelweg heet.
Mag ik even toch op dat laatste? Want ik vind het zo jammer.
Ja,
dat,
kort, we, maar even op,
we hebben het over...
Dan wel weer hier terug.
Ja, ik beloof, als u even uw vinger houdt bij de vraag...
Dan doe ik dat en dan zegt u even uw dingetje.
Maar, we zitten hier in een lijsttrekkersdebat. We willen allebei premier worden.
Ja.
We hebben het over Europa.
Ja, klopt
en
allemaal.
Natuurlijk is er wat met arbeidsmarkt en Roemenen.
Ja, maar
ik vind het nou zo, ja, nee, maar ik vind het nou zo jammer dat collega Asscher dat dan pakt om Europa weg te zetten. Ik heb liever een Dijsselbloem die gewoon de afgelopen jaren tegen de wind in heeft laten zien. Jongens, zelfs impopulaire maatregelen zijn nodig.
Ja.
Ik heb liever Timmermans die gepassioneerd op tv, terwijl iedereen hem zit aan te kijken, wat ben je nou aan het doen, vertelt over waar Europa voor staat. En dan dat vaststellende wil ik heel graag kijken wat er mis is met oneerlijke arbeid. Maar minister Asscher, dan had u de vorige jaren dat gewoon moeten regelen in Brussel. Dan had u die Oost-Europeanen niet moeten wegzetten met hun ministers ook als van jullie willen niks, want dan krijg je ook geen deal met ze.
Ja,
je
moet
met ze samenwerken.
Nu moet ik even reageren. Dat zal de heer Boomer begrijpen.
Nou, echt één zin, want u heeft het al... Ja, want ik bedoel, ik ga anders zo de draad kwijt. Heel kort.
Het lijkt soms alsof D66 het een trofee vindt waar je niks van mag zeggen. Twee jaar geleden, toen ik hierover begon, kwam D66 met een motie. Er mag niks veranderen aan het vrij verkeer van personen. Mm. Ik ben gepassioneerd voor Europa. Maar ik vind dat het moet veranderen. En als je het niet wil veranderen, dan krijg je dat mensen de steun verliezen. Brexit heeft alles te maken met oneerlijke regels rond migratie. Dat gaat niet vanzelf gebeuren. Dat moet je veranderen. En dan moet je dus ook durven zeggen, niet alles aan Europa is goed. Wel de samenwerking, maar niet doorhollen naar een federatie. Als je niet rechtvaardig durft te maken.
Durven zeggen is één. Als minister had u het gewoon moeten doen.
Okay,
ik heb het gedaan.
Helder.
Ik heb er meer in bereikt dan
anderen. U bent het hier niet over eens. En dat kabinet dat is er inderdaad waarschijnlijk pas na de kerst, als ik het zo hoor. Maar u komt erop.
We hebben het nog wel over 2017, gelukkig.
Wel 2017, ja. Kerstmis 2017. Ik ga even, want het heeft namelijk met vluchtelingen te maken en het Turkije-deal. En dan kom ik bij Turkije. Want wat krijg ik net hier voor mij? Die Turkse ministers die willen hier campagne voeren. Daar heeft u, meneer Asscher, als lid van het kabinet van gezegd dat ze dat beter niet kunnen doen. Dat hebben de Turken gehoord. Maar de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, als ik het goed uitspreek, vindt niet dat Nederland hem of een andere Turkse politici kan tegenhouden om campagne te voeren. Citaat, wij gaan waarheen wij willen en praten met onze staatsburgers. Onze staatsburgers, maar goed, in Nederland dus. Zei hij volgens het staatspersbureau Anadolu zaterdag op een bijeenkomst in Turkije. Ze zeggen, u kunt geen bijeenkomst houden in het openbaar. Hoezo kunnen wij dat niet, zei deze minister. Waar is de democratie of de vrijheid van meningsuiting waarvan jullie zeggen, jullie, u dus, Asscher en Pechtold ook in het Kielzog, jullie zeggen ons iets te willen leren. Hoe zit het met de vrijheid van vergadering? Nou ja, kortom, ik lees het even voor, om zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Wat gaat hier gebeuren? Komt hij erin, ja of nee? Houdt u hem tegen, ja of nee? Kan dit?
Nou, dat gaan we bekijken. Maar
ja,
wat
dat snap ik
echt fout vind, is dat hij het heeft over onze staatsburgers.
Ja, dat
zijn staatsburgers wonen in Turkije. Daar mag hij campagne voeren. Daar kan de vrijheid van meningsuiting een heel stuk beter dan de afgelopen jaren onder Erdogan. En hier in Nederland hebben Nederlanders met een Turkse achtergrond te stemmen op 15 maart voor de toekomst van hun kinderen hier.
Ja.
Dus ik vind het zo verkeerd om mensen aldoor maar aan de haren terug te halen naar het land van oorsprong van hun ouders. Laat hem campagne voeren in Turkije. En laten we hier in Nederland iedereen de vrijheid gunnen om zijn eigen leven vorm te geven.
Maar de vraag is, houdt u hem tegen?
Nou, we gaan dat nu bekijken. Ik vind het heel merkwaardig dat als je aangeeft, doe dat nou even niet, dat hij daar weer campagne van maakt om het wel te doen. We gaan heel rustig in gesprek met Rotterdam kijken wat we nu kunnen doen, de juridische mogelijkheden onderzoeken. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nee, hoe noem je zo'n uitspraak?
Dat is Turkse campagne, dat mag. Maar gun nou die Nederlanders hun eigen toekomst. Laat me moeien daar niet mee.
Maar hoe noem je zo'n uitspraak? Als je zegt van ja, ik kom en ik ga heen waarnaar ik wil.
Ik vind het een godspe. Zo noem je het. Een Amsterdamse uiting. Dat betekent dat je praat over vrijheid van meningsuiting. Terwijl die juist op het spel staat in Turkije. Journalisten zitten daar in de cel. De democratie staat daar onder druk. En dan ga je zeggen over Nederland, waar we toch, wat je ook vindt van de campagne, iedereen in vrijheid van mening verschilt. Bijna iedere Nederlander wordt gevraagd, wat vind je dat er moet gebeuren? Dat vind ik echt, echt een godspe.
Pechtold,
ik sluit,
dag Turkije-deal.
Ik sluit me 100% bij collega Asscher aan. Duitse burgemeesters hebben oplossingen gevonden, juridisch, om hier een dam tegen op te werpen. En laten we de burgemeester van Rotterdam, als hij degene is die dit op zijn bordje krijgt, daarin steunen.
U bent het heel erg met elkaar eens over dit punt. U bent het een beetje eens over andere punten. U doet heel erg oneens over een aantal punten, omdat het natuurlijk verkiezingscampagne is. Maar wat voor coalitie gaan wij nou eigenlijk tegemoet? Meneer Pechtel, herinner me van u een keer in een uitzending bij ons. U durfde het niet te zeggen, een nationaal kabinet of zo, waarnaar ik vroeg. Maar u noemde het een nationaal gebeuren kabinet. Nou ja, zonder één partij dan. Ja, het staat op band, u kan het terug horen. De luisteraar ook. Een nationaal gebeuren kabinet. Wat is nou eigenlijk uw doel? Want u zit een beetje in het midden. U stelt zich niet zo scherp op. Nog naar links, nog naar rechts. U bent heel compromisbereid, strikt genomen.
Ja, ernstig, hè? Ja.
Helemaal niet. Het is geen ziekte.
Nee, D66 is een progressieve middenpartij. Ik merk dat, nou, kijk, de peilingen de afgelopen weken, mensen voelen zich daartoe aangetrokken. Eén partij staat voor mij, maar dat zijn we met z'n allen eens, buitenspel, omdat die partij zichzelf buitenspel zet. En dat is de PVV. En verder merk ik de afgelopen dagen en weken heel veel partijen die zeggen met wie ze allemaal niks willen. En een blok en een pact en een dit tegen anderen.
Nou, Buma ik bijvoorbeeld, denk, die zegt, ga niet een progressief kabinet op de been brengen waar hij dan
hij
aanhangt.
Hij zei zondag, ik wil dat niet leiden. Toen heb ik direct gezegd, nou, ik wel. Het gaat nu. He, wat we bij 4 jaar, even een heel serieus antwoord. 4 jaar geleden dachten mensen dat ze op een partij en daarmee op een coalitie konden stemmen. Dat is mislukt en dat is eigenlijk, want ik vond de dadenkracht van dit kabinet helemaal niet zo slecht. Nee. Maar die sfeer heeft 4 jaar lang het wantrouwen gevoed. D66 zet in op een progressief kabinet en dat betekent dat ik linker- en rechterpartijen van ons hoop te doen samenwerken op de thema's die we hier vanochtend ook besproken hebben.
Uw positie is duidelijk. Meneer Asje, gisteren hoorde ik heel duidelijk bij Nieuwsuur dat u trots was over wat u met dit kabinet, met de VVD, voor elkaar heeft gebokst. Zo scherp, zo trots heb ik u bijna niet eerder gehoord over dit kabinet. Is dat eigenlijk de basis voor uw uitgangspunt en anderen kunnen aansluiten?
Nee, kijk, mensen vergeten dat de VVD de grootste partij was. En dat wij het beleid met heel veel vechten en moeite naar links hebben getrokken. Waardoor er toch in die moeilijke jaren niet bezuinigd is op de uitkeringen, niet bezuinigd is op de AOW. Ja, ik ben daar trots op. Ook omdat het nu een heel stuk beter gaat.
Ja, en wat
als
is uw
mij
droom
vraagt voor de toekomst?
Ja, wat is uw droom voor de toekomst, politiek, coalitioneel?
Zo links mogelijk. Omdat juist nu sociale keuzes, nu er weer geld is, mogelijk zijn. Je kunt de spelregels eerlijker maken voor iedereen. Extra geld niet alleen voor onderwijs. Bijvoorbeeld met D66.
Dus met D66.
We het over eens. Maar ook extra geld voor de zorg en extra geld voor sociale zekerheid kan nu en moet nu.
Met D66 dus?
Heel graag, als we daarover eens kunnen worden.
Met het Wilhelmus, met het CDA?
Het CDA heeft heel erg heimwee naar de tijd van vroeger. Maar laten we ze meenemen naar de toekomst. En dat betekent nu investeren.
En gewoon verder met de VVD?
Ik sluit de VVD niet uit, omdat ik mijn kiezers wil dienen. En dat betekent dat je moet gaan regeren.
Oké, Lodewijk Asscher en Alexander Pechtold, dank. De redactie, Roelien Aksen, Martijn van der Kooij en Nicky Kraaienzank. Camera-regie, Kim Kabbedijk. Techniek, Bart Daatselaar. Dit was het voor deze week. En volgende week zijn we er weer. Dag.
Thuis bij AfroTros.
NPO Radio 1.
Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen.
Nee, Obelix, nee. Als kind ben je immers in de ketel gevallen.
De ketel van Asterix en Obelix. 100 jaar Russische revolutie.
Onder ons, daar werd wat geschoten. Ook eerst door de militairen en daarna ook door die opstandelingen.
En Jan Schever. Van ingeouwe hoer kan je niet wonen.
Ik heb 's morgens nog in de bakkerij mijn werk moeten doen. Mijn sloof afgedaan. En ben toen naar Den Haag gereden en werd beëdigd.
Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Hallo, Langhenkel. Ja, ik heb hier een huurder en die beweert dat de gemeente zegt dat hij 6 maanden geen huurachterstand hoeft te betalen. Maar dat kan toch niet waar zijn?
Langhenkel.nl. Eerste hulp nodig bij kiezen? Ga goed voorbereid de verkiezingen in met het verkiezingsabonnement. Uw favoriete krant, 4 weken lang, voor maar 1 euro per week. Zonder enige verplichting. Nu, het gratis Politiek Kwartet. Ga naar krant.nl.
Werken in het hart van de maatschappij. Detachering, opleiding en advies. Langhenkel.nl.
Elke 3 seconden wordt er iemand gedwongen te vluchten voor geweld of rampen. Stel je eens voor, vluchten en alles achterlaten wat je lief is. Dit is de harde realiteit voor 65 miljoen mensen. Met jouw hulp zorgt Oxfam Novib voor dekens, voedsel en water. En we helpen mensen verder met werk en onderwijs voor kinderen. Voor eenmalig 3 euro maak jij al het verschil. SMS Oxfam naar 4333 en help hen vooruit.
Bij Plus krijg je nu 50% korting op veel producten. Zoals alle Milner kaas. Dus 50% als je slimmer bent. Nu bij Plus.